Schriftlezing vanmorgen is Genesis 43. We lezen dat hoofdstuk na het zingen van Psalm 95, vers 4.
De honger nu werd zwaar in dat land. Zo geschiedde het als zij de leeftocht die zij uit Egypte gebracht hadden, opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zei: keert wederom, koopt ons een weinig spijzen. Toen sprak Juda tot hem, zeggende: die man heeft ons op het hoogst betuigd, zeggende: gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Indien gij onze broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken en u spijzen kopen. Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen niet aftrekken, want die man heeft tot ons gezegd: gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. En Israël zeide: waarom hebt gij zo kwalijk aan mij gedaan, dat gij die man te kennen gaaft, of gij nog een broeder had? En ze zeiden: die man vraagde zeer nauw naar ons en naar onze maagdschap, zeggende: leeft uw vader nog? Hebt gij nog een broeder? Zo gaven wij het hem te kennen. Volgens diezelfde woorden hebben wij juist geweten dat hij zeggen zou: brengt uw broeder af. Toen zeide Juda tot Israël, zijn vader: zend een jongeling met mij. Zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven, nog wij, nog gij, nog onze kinderkens. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen, indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel. Zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Hadden wij niet gezuimd, voorwaar, wij waren alreeds tweemaal wedergekomen. Toen zeide Israël hun vader tot hen: is het nu al zo? Zo doet dit. Neemt van het loffelijkste van dit land in uw vaten en brengt die man een geschenk henen af. Een weinig balsem en een weinig honing, specerijen en mirre, terpentijnnoten en amandelen. En neemt dubbel geld in uw hand en brengt het geld, hetwelk in de mond van uw zakken wedergekeerd is, weder in uw hand. Misschien is het een vel. Neemt ook uw broeder mede en maakt u op. Keert weder tot die man. En God, de Almachtige, geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan. En mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. En die mannen namen dat geschenk en namen dubbel geld in hun hand en Benjamin. En zij maakten zich op en togen af naar Egypte. En zij stonden voor Jozefs aangezicht. Als Jozef Benjamin met hen zag, zo zeide hij tot degene die over zijn huis was: breng deze mannen naar het huis toe en slacht slachtvee en maakt het gereed. Want deze mannen zullen te middag met mij eten. De man nu deed gelijk Jozef gezegd had, en de man bracht deze mannen in het huis van Jozef. Toen vreesden deze mannen, omdat zij in het huis van Jozef gebracht werden, en zeiden: ter oorzake van het geld dat in het begin in onze zakken wedergekeerd is, worden wij ingebracht, opdat hij ons overrompelen en ons overvallen en ons tot slaven nemen met onze ezelen. Daarom naderden zij tot die man die over het huis van Jozef was, en zij spraken tot hem aan de deur van het huis. En zij zeiden: och, mijn heer, wij waren in het begin gewisselijk afgekomen om spijzen te kopen. Het is nu geschied, als wij in de herberg gekomen waren en wij onze zakken opendeden, zie, zo was ieders mans geld in de mond van zijn zak. Ons geld in zijn gewicht, en wij hebben hetzelfde wedergebracht in onze hand. Wij hebben ook ander geld in onze hand afgebracht om spijzen te kopen. Wij weten niet wie ons geld in onze zakken gelegd heeft. En hij zeide: vrede zij u lieden, vreest niet. Uw God en de God van uw vader heeft u een schat in uw zakken gegeven. Uw geld is tot mij gekomen. En hij bracht Simeon tot hen uit. Daarna bracht de man deze mannen in het huis van Jozef. En hij gaf water. En zij wiesen hun voeten. Hij gaf ook aan hun ezelen voeder. En zij bereidden het geschenk, totdat Jozef kwam op de middag. Want zij hadden gehoord dat zij aldaar brood eten zouden. Pas nu Jozef te huis gekomen was, zo brachten zij hem het geschenk, het welk in hun hand was, in het huis. En zij bogen zich voor hem ter aarde. En hij vraagde hun naar hun welstand en zeide, is het wel met uw vader, de oude, waarvan gij zei, leeft hij nog? En zij zeiden, het is wel met uw knecht, onze vader, hij leeft nog. En zij neigden het hoofd en bogen zich neer. En hij hief zijn ogen op en zag Benjamin, zijn broeder, de zoon van zijn moeder, en zeide, is dit uw kleinste broeder, waarvan gij tot mij zei? Daarna zeide hij, mijn zoon, God zij u genadig. En Jozef haastte zich, want zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder. En hij zocht te wenen en hij ging in een kamer en weende aldaar. Daarna wies hij zijn aangezicht en kwam uit. En hij bedwong zichzelf en zeide, zet brood op. En zij richtte voor hem aan in het bijzonder en voor hen in het bijzonder. En voor de Egyptenaren die met hem aten in het bijzonder. Want de Egyptenaars mogen geen brood eten met de Hebreeën, dewijl zulks de Egyptenaren een gruwel is. En zij aten voor zijn aangezicht, de eerstgeborene na zijn eerstgeboorte en de jongere na zijn jonkheid. Dies verwonderden zich de mannen onder elkaar. En hij langde hun van de gerechten die voor hem waren. Maar Benjamins gerecht was 5 maal groter dan de gerechten van hen allen. En zij dronken en zij werden dronken met hem.
Het zwaartepunt van de prediking valt vanmorgen vooral op het eerste deel van Genesis 43. En zo de Heer het geeft vanmiddag op het tweede deel van Genesis 44. Het moment dat de beker in de zak van Benjamin wordt ontdekt. Vanmorgen dus het eerste deel van Genesis 43 en het uitgangspunt voor de prediking is vers 14, waar Jacob zegt, en God de Almachtige geven u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan. Maar mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. 2 lijnen vanmorgen vanuit de tekst. We letten allereerst op Juda, die zijn vader Israël overtuigt. En letten we even op de naam, niet Jacob, maar Israël. De tweede lijn is Israël die Jacob overtuigt. Dus Juda overtuigt Israël en Israël overtuigt Jacob. Dat kan verkeren, gemeente. De eerste keer dat ze plannen hadden om naar die voorraadschuren van Egypte te gaan, was het vader Jacob die zijn zonen moest aansporen. Hij zei het op een gegeven moment letterlijk, wat kijken jullie elkaar schaapachtig aan? Ga eens wat doen, pak je koffers in, zoek genoeg voorraadtassen op en reis af naar Egypte. We zeiden toen tegen elkaar nogal logisch dat die jongens een beetje daar staan te dralen en te lanterfanten, want dat land Egypte, alleen al de naam Egypte, roept het nodige op in de herinnering van deze zonen van Jacob. Toen was het vader Jacob die zijn zonen moest aansporen, maar dit keer is het andersom. Het zijn de zonen die hun vader uiteindelijk moeten aansporen. Ondanks dat Jacob als eerste begint te spreken, is het Juda die daar in vers 10 op terugkomt en tegen zijn vader zomaar even terloops opmerkt, hadden we niet langer gewacht, dan hadden we al 2 keer in Egypte kunnen zijn om eten en drinken te kunnen halen voor ons en voor onze kinderen en voor uw kleinkinderen. Met andere woorden, u bent degene die de boel ophoudt. Nou, dat bedoel ik met mijn opmerking, het kan verkeren. De eerste keer de zonen, die de boel vertraagt. En nu de vader, die de boel ophoudt. En opnieuw zeggen we vanmorgen tegen elkaar, we kunnen het ook begrijpen. Het is ook niet niks wat we afgelopen zondagmiddag hoorden klinken uit de mond van vader Jacob. Gij doet mij met mijn grauwe haren ten grave dragen. En we zeiden toen tegen elkaar, de wanhoop staat aan de lippen van vader Jacob. Alles is in puin gelegd in zijn gezin. Hij ziet geen uitweg meer. En toen die woorden uitgesproken werden door Jacob, viel het dus ook blijkbaar stil. Het waren de laatste woorden. Tussen toen, terugkomst van die broers, van Jozef uit Egypte, met die onheilstijding, Simeon, die is achtergebleven in een van de kerkers van Egypte. En deze onderkoning is niet van plan om onze broer Simeon los te laten, voordat hij Benjamin heeft gezien. Tot overmaat van ramp, tenminste zo ervoeren ze dat als een ramp, kwamen ze erachter, ontdekten ze dat al dat geld wat ze had ingewisseld in Egypte om ook koren en graan te kunnen kopen, gevonden werd in hun eigen zakken. De verwarring was compleet. We zagen toen ook tegelijkertijd dat de doek viel over het gezin van Jacob. Jacob geloofde zijn zonen niet meer. Hij had al een tijd het gevoel, er klopt hier iets niet. Maar met al die verwarring die er nu ontstond in de tent van Jacob, wist Jacob één ding zeker, die jongens zijn niet meer te vertrouwen. Maar ondertussen slinkt de voorraad. En ondanks dat ze natuurlijk zuinig hebben geleefd, ik geloof niet dat ze elke avond een rijk opgediste maaltijd op tafel hebben gezet. Ze hebben zuinig geleefd. Maar op enig moment haalt koning Schraalhans hen in. En als dan de bodem van de voorraadkisten wordt gezien, en Jacob er ook achter komt, dit is een onhoudbare situatie, dan begint Jacob te spreken. Eigenlijk, als ik die woorden voor mezelf een beetje probeer te overdenken, gemeente, dan is het Jacob die met een grote boog om de hete brei heen loopt. Hij zegt, jullie moeten terug naar Egypte, halen eten. Punt. En met die opdracht stapt hij over die eis van die onderkoning van Egypte. Die onderkoning had gezegd, je hoeft die niet aan te kloppen, zonder Benjamin. En je krijgt natuurlijk geen eten dan mee. En het is dan Juda die opeens begint te spreken. Als vanuit het niet stapt Juda naar voren en spreekt zijn vader aan. En het is wel een moment gemeend om even ook stil te staan bij de persoon van Juda, omdat hij in het vervolg van de geschiedenis een belangrijke rol gaat spelen. Wat we van die andere broers van Jozef moesten zeggen, eigenlijk dat we niet zo heel veel van hen weten. Denk bijvoorbeeld aan Simeon. Wat is nou eigenlijk precies de achtergrond van Simeon? En denk bijvoorbeeld aan Issachar. Zijn naam valt niet eens in de geschiedenis van Jozef. En noem al die andere namen maar op. Maar over Juda valt al het nodige te vertellen. Op dat hoofdstuk, toen we door de geschiedenis van Jozef heen gingen overgeslagen. Dat bizarre hoofdstuk. Ik wil het toch maar even heel kort samenvatten. Juda die met zijn vriend een ommetje gaat maken. Een reis, wandeling. En onderweg bij een put een gesluierde vrouw ziet. En dat was in die dagen van Juda en de aartsvaders de kleding voor een hoer. Een hoer bedekte haar gezicht om daarmee duidelijk te maken dat ze open stond voor anonieme seks. Seksuele gemeenschap zonder een relatie. Zonder dat je elkaars gezichten ziet. In elkaars ogen kunt kijken. En elkaar ook tot in je hart toe aan elkaar kan toevertrouwen. Zal maar even tussendoor wat toen een sluier was. Kan nu een beeldscherm zijn. Anonimiteit. Wat toen een doek was, kan nu een chat zijn. Anonimiteit. Er wordt onderhandeld over de prijs. Judas zegt tegen die vrouw, ik heb geen geld bij me, maar weet je wat, ik laat wat panden achter. Kom je nog een keer terug en dan betaal ik je. Hij laat al persoonlijke bezittingen achter bij die voor hem onbekende vrouw. En als hij dan terugkomt op diezelfde plek, treft hij die vrouw niet aan. En hij vraagt de naburige bewoners of zij weten wie ze is, maar die bewoners kijken hem aan. We hebben nog nooit die vrouw hier ontmoet. We weten er helemaal niets van. En na verloop van een aantal maanden krijgt Juda het bericht dat zijn schoondochter Tamar in verwachting is. En dan ontsteekt deze Juda in woede. Hoe kan dat? Ze is weduwvrouw. Ze was gehuwd met een van mijn zonen, die kwam te overlijden. En toen gaf ik haar weg, volgens het recht van die dagen, aan mijn andere zoon. En die kwam ook te overlijden. En we hadden met elkaar afgesproken dat als die andere zoon, die nog niet volwassen was, oud genoeg zou zijn, dat zij dan hem kreeg. Maar in zijn hart wilde Juda dat niet doen. Zijn zoon aan Tamar weggeven. En Tamar wist dat. En die had deze list bedacht. Maar laat het maar even liggen, gemeente, wat we ervan vinden. Juda hoort dat zijn schoondochter in verwachting is en zonder dat hij aan haar vraagt wat is er nou precies gebeurd, het verhaal erachter, staat zijn besluit en zijn vonnis ook meteen vast. Ze moet levend verbrand worden. De voorbereidingen worden getroffen, Tamar wordt op de brandstapel geplaatst, tenminste dat zijn ze van plan, en dan komt ze opeens tevoren de dag met die persoonlijke bezittingen van Juda. Ze zegt tegen iedereen die erbij staat, de man van wie deze bezittingen zijn is de vader van het kindje dat ik verwacht. En dan moet Juda in het publiek een stap naar voren doen en bekennen dat hij bij zijn eigen schoondochter een kindje heeft verwekt. Zomaar even tussen twee haakjes. Dat kreeg Jacob dus ook allemaal voor zich kiezen. Twee kleinkinderen die in de kracht van hun leven sterven. Twee zonen van Juda. En die geschiedenis met de schoondochter van zijn zoon. Lezend deze geschiedenisgemeente moet ik denken aan een van mijn grootmoeders. Die op een gegeven moment tegen me zei, ik had er een bijzondere band mee, maar ik snapte er als kind helemaal niets van wat ze zei. Ze zei, joh Pieter, hoe ouder je wordt, hoe stiller het wordt. En hoe meer de dagen van verdriet tellen, en hoe minder de dagen van vreugde er zijn. En dat is Jacob. Wat die geschiedenis bij Juda heeft uitgewerkt. Nou, als je dat hoofdstuk op zichzelf neemt, dan kun je misschien niet verder komen dan de indruk. Juda schaamt zich natuurlijk weg voor wat hij heeft gedaan. Hij schaamt zich nog meer weg voor zijn bruutheid, zijn wreedheid. Juda heeft nogal het nodige uit te leggen vanwege zijn onbedachtzaamheid, zonder ook maar even na te vragen wat de achtergrond is van die geschiedenis, de zwangerschap van Tamar. Handelt hij meteen en staat zijn besluit meteen vast? En wat is dat ook een roekeloosheid? Als je dat hoofdstuk op zichzelf zou nemen, dan zou dat de indruk zijn die achtergelaten wordt na het lezen van dat hoofdstuk. Maar heel bewust staat het in die geschiedenis van Jozef, waarmee de Bijbelschrijver als het ware ons voorinformatie wil geven over Juda. Voordat we deze man van een hele andere kant gaan leren kennen. Dit is dus die Juda. Die niet vies is van een slippertje. Die zomaar opeens roekeloze besluiten kan nemen. En die ten overstaan van al die mensen die er stonden bij dat proces dat tegen Tamar werd aangespannen. Opeens voor de dag moet komen met het schaamrood op zijn kaak. En als we nu Juda ontmoeten hier aan het begin van dit hoofdstuk, wat een omslagpunt is in het leven van Jacob, dan krijgen we toch langzaam maar zeker wat zicht op wat er uitwerking is in het hart van deze Juda. Want als Juda dan in één keer een stap naar voren doet en met zijn vader in gesprek gaat, laat het maar even volgen, gemeente, hoe dat gesprek zich verloopt, dan zegt Juda vanaf vers 3, die man heeft ons op het hoogst betuigd. Zwoor, gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u zij. Indien gij onze broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken en u spijzen kopen. Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen niet aftrekken. Want die man heeft ons gezegd, gij zult mijn aangezicht niet zien, hetzij dat uw broeder met u is. Met andere woorden, Juda maakt in de eerste plaats, maar heel zakelijk duidelijk aan Jacob wat er aan de hand is. We kunnen geen kant op, vader. Het is of hier sterven van de honger, allemaal, dus ook Benjamin. Of naar Egypte. Op hoop. En we weten niet hoe het dan gaat aflopen. Dat is de keus. Blijven betekent sterven. En gaan geeft misschien kans op leven. Dan komt de reactie van zijn vader en dan gaat Juda vervolgens verder. Vader Jacob of Israël, zoals hij vanaf vers 6 nu gaat heten, gaat Juda en die broers eerst verwijten. Waarom hebben jullie je onderkoning zo op de hoogte gesteld van de familiegeschiedenis en de familiesituatie? Juda zegt dan, ja, dat kon ook niet anders. Die man zat ons op de hielen. Hij stelde allemaal vragen. We konden er ook niet omheen. Het vroeg gewoon door. Als we hem hadden afgeschept met een smoesje bij wijze van spreken, dan prikte hij daar gewoon doorheen. Het was alsof hij gewoon alles wilde weten en blijkbaar ook alles wist. En dan komt dat moment, dan zegt Juda vers 8 tegen Israël, zijn vader, zend de jongeling, zend Benjamin met mij. Zo zullen we ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven. Nog wij, nog gij, nog onze kinderkens. Ik zal borg voor hem zijn, van mijn hand zult gij hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stellen, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Ik wil in dit eerste punt even rustig stilstaan bij die uitdrukking, ik zal borg voor hem zijn. Dat is een uitdrukking die vanavond in de prediking ook terugkomt. Als je dat woord borg naar je hart laat komen, dan valt het als het ware in twee dingen uiteen. Borg betekent allereerst de verantwoordelijkheid nemen voor iemand anders. Dus in de plaats van een ander gaan staan. En in de tweede plaats, de intentie waarmee je dat wil doen. Waarom wil je borg zijn? Omdat je dat wil. Er valt geen eer aan te behalen. Er valt niets aan te verdienen. Je wordt er niet beter van als het verkeerd uitpakt. Schaadt het je voor de rest van je leven. Nou, die twee lijnen. Verantwoordelijkheid nemen. Van een ander op je laden, de verantwoordelijkheid. En de intentie waarmee je dat doet. We laten dat tweede gemeente, de intentie waarmee je Juda borg wil zijn, even liggen. Omdat dat vanavond zichtbaar wordt als Juda een stap naar voren doet en tegenover Jozef zich opstelt als borg. En ik wil vanmorgen even met u rustig kijken naar de verantwoordelijkheid die Juda hier neemt. Wat betekent dat, de verantwoordelijkheid nemen? De gedachte is heel snel gemaakt dat Juda dan tegenover zijn vader zegt, vader, als ik niet terugkom met Benjamin, dan mag u me doden. Maar daar zegt de tekst vanmorgen helemaal niets over. Sterker nog, Juda houdt er rekening mee dat hij voor de rest van zijn leven door zijn vader erop aan wordt gekeken en dat het hem aan wordt gerekend. Met andere woorden, dat borg zijn betekent dat je meteen ook je leven in de plaats van een ander stelt, dat wordt in deze geschiedenis zo op het eerste gezicht niet duidelijk. Juda laat het open, hoe de uitkomst zal zijn. Maar wat hij wel hier doet, is de verantwoordelijkheid voor zijn rekening gaan nemen. En dat is een kantelpunt in de geschiedenis van de broers van Jozef. We zagen dat steeds keer op keer naar boven komen in deze geschiedenis, hoe die jongens voor hun verantwoordelijkheid wegliepen. Eerst die smoes met dat vel, wat met bloed besmeurd was, die dierenhuiden die ze naar hun vader stuurden. Vervolgens al die jaren toneelspelen. En toen Simeon achtergelaten werd in Egypte en die broers terugkwamen bij Jacob, was het Ruben die een stap naar voren deed en tegen zijn vader zei, vader, Als we hem zometeen niet levend terugkijken, dan mag u twee van mijn kinderen, dus twee van uw kleinkinderen, om het leven te brengen. En we zeiden toen weer tegen elkaar, wat een dwaas voorstel. Maar wat gebeurde er op dat moment? Ruben deinsde weer terug voor zijn verantwoordelijkheid. En hij schoof twee van zijn eigen kinderen naar voren en zei tegen zijn vader, als er straks een reden is om te straffen, straf hen. Dan blijf ik gespaard. En hier voor het eerst zien we dat die bres die geslagen werd in de muur van die broers begint af te brokkelen. Er ontstaat een gat. Dat bastion van leugen en bedrog van smoesjes begint langzaam maar zeker te verkruimelen. En voor het eerst horen we een van die broers zeggen, ik ben verantwoordelijk. Daar zien we gemeente een lijn opduiken in de geschiedenis van Jozef, waar de Bijbelschrijver eigenlijk stap voor stap naartoe aan het werken is. En waarin we tegelijkertijd het patroon gaan herkennen van het werk van de Heilige Geest in het leven van iemand waar de Geest van God gaat toewerken naar het overtuigen van zonde, schuld en oordeel. Hier begint langzaam maar zeker zichtbaar te worden wat nu ware, oprechte zondekennis en schuldbesef is. Wordt altijd gekenmerkt door het woordje, ik heb gezondigd. Ik ben verantwoordelijk. En ik ben de schuldige. En dan kom ik toch even terug op die geschiedenis van Tamar. Toen gaf Juda ook twee panden, borg, aan die voor hem onbekende vrouw mee. Als garantie dat hij op de terugweg bij haar terug zou komen om de rekening te betalen. En als je dat zo op jezelf laat inwerken, dan denk je, wat is dat een bizar verhaal. Maar nu in de geschiedenis van Jozef is het Juda die al eerder in die geschiedenis een plaats heeft gehad met het geven van panden, borg. Die nu niet meer een ander of een dierbaar voorwerp verpand, maar zichzelf als borg aanbiedt. En de verantwoordelijkheid voor de uitkomst, hoe het ook zal gaan, vader, we houden er serieus rekening mee dat het helemaal misgaat, maar dan draag ik daar de verantwoordelijkheid voor. Dan kunt u mij dat aanrekenen. Dan ben ik de schuldige. Ik zei het al tegen u en ook tegen mezelf vanmorgen, hier zien we opeens een lijn opduiken in de geschiedenis van Jozef, waarin we het werk van de Heilige Geest gaan herkennen. Daar werkt de Geest van God nou ook altijd in u en mijn hart op aan. En wat heeft de Heilige Geest dan soms een weg af te leggen, gemeente, een weg af te leggen voordat hij zijn doel heeft bereikt en het hart echt heeft verbroken. Dat je voor de dag komt met de belijdenis, ik ben verantwoordelijk. Ik ben de schuldige. Wat een wijsheid van de Geest, hè? En wat een geduld van de Heilige Geest. Mag ik het eens even heel menselijk zo zeggen? Wat is de Heilige Geest op het terrein van het ontdekkende werk? Taai. Van geduld. Dat hoeft niet op een achternamiddag te gebeuren, zoals we dat zien in de geschiedenis van Saulus, die in één keer tegen de vlakte werd geslagen. Maar blijkbaar kan in de geschiedenis van de aartsvaders het ook jaren duren. voordat iemand echt door de knieën gaat en de verantwoordelijkheid voor zichzelf gaat nemen. En is dat ook niet herkenbaar voor deze en gene in het midden van onze gemeente? U die de Heere mag vrezen en liefhebben, maar als je terugkijkt op je leven, wat heeft de Heilige Geest, en ik zeg het nogmaals gemeente, het is een menselijke uitdrukking, wat heeft de Heilige Geest wat te stellen met je gehad, toch? Voordat je door de knieën ging. Soms ging daar een hele lange periode overheen. En dat spreekt dus vanmorgen niet tot uw en mijn eer. Laten we ons daarin dus ook voor God verootmoedigen. Maar tegelijkertijd ook het machtige werk van de Heilige Geest aanbidden. Wat een wijsheid. Midden in de chaos in Jacobs leven en in Jacobs gezin. Zien we dat de Heilige Geest, zoals hij zweefde over de water in Genesis 1 vers 2. Zweeft over de tent van Jacob. En herscheppend aan het werk is. En in één keer zien we dat werk van de Heilige Geest oplicht. In de Juda die een stap naar voren doet en tegen zijn vader zegt, ik ben borg. Zomaar een vraag gemeente, dan maken we een stap naar het tweede punt. Heb jij je verantwoordelijkheid voor God al genomen? Heb jij ervoor gekozen om je niet langer meer te verontschuldigen en weg te duiken achter een situatie of een omstandigheid? Of de schuld neer te leggen bij een ander? Al zou die ander inderdaad, dat kon Juda ook zeggen tegen zijn vader. Vader, die andere jongens die willen niet meekomen, maar zie mij eens hier staan. Ik bied mezelf als borg aan. En je krijgt de indruk dat Juda een stap naar voren doet en in zijn kielzoog die jongens meeneemt. Nu is dat ook het geval in jouw leven. Dat je voor God, de heilige en rechtvaardige God, al een beslissende stap naar voren hebt gezet. En dat de Heer het ook heeft gehoord uit jouw mond. Ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. Als je niet meer om je heen keek, geen verklaringen zocht in het verleden, maar dat de schuldbrief thuis kwam, ondertekend werd door je hand, teruggelegd bij de Heere. En wat een tegenstelling dan, hè, gemeente. Daar kunnen we en daar willen we ook vanmorgen niet omheen. Wat een tegenstelling die men tussen Juda en de ene kant, die met recht moet zeggen, ik heb gezondigd. En daarmee de verantwoordelijkheid van dat borg zijn voor Jozef en Benjamin in één keer gaat inkleuren. En daartegenover die meerdere Juda. Die de zonde van een ander maakt tot zijn zonde. Wiens blanke onschuld en gerechtigheid schittert op Golgotha, terwijl hij zich daar laat rekenen en uiteindelijk laat verdoemen, zegt Paulus, alsof hij de grootste zondaar, de meest goddeloze man op aarde is. Die de verantwoordelijkheid neemt door de schuld van een zondig volk op zijn schouders te nemen. En zich zo laat behandelen en laat rekenen voor zijn vader alsof hij die zonde heeft bedreven. Alsof hij persoonlijk schuldig staat voor God. En alsof het dan ook inderdaad terecht is dat God in zijn recht staat om hem te verbrijzelen in het gericht en onder te laten komen onder de straf en toorn van een heilig God. Wat een tegenstelling. Tussen Juda hier in Genesis die zegt, ik zal borg zijn en die geschiedenis van Tamar meedraagt. En de meerdere Juda die op Golgotha zegt, ik zal borg zijn en de onschuld meedraagt. Tegenstelling tussen twee borgstellingen. De borgstelling van Juda en de borgstelling van Jezus Christus. Wat bewoog Christus om zo te handelen? Liefde. Kijk, Juda wordt bewogen door omstandigheden, die hongersnood. Simeon in de gevangenis. De eis van die onderkoning, Benjamin, moet komen. En hij wordt dus klem gezet. Zoals jij ook klem werd gezet, toen je door de knieën ging en geen kant meer op kon. De schuld moest mijnen en tegenover God moest belijden. Ik heb gezondigd. Maar Christus werd niet gedwongen. Hij werd niet klem gezet, dan niet te maken met een eis. Hij beminde het recht van zijn vader vanuit zijn ziel. En daarom wilde hij komen. Zie je, kom. Om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Tegenstelling tussen Juda hier en Jezus op Golgotha werpt licht op het unieke borg zijn van Christus. Dan maken we meteen ook de stap, gemeente, naar het tweede punt. En misschien was dat voor deze of geen ook wel een merkwaardig punt. Toen ik zei dat tweede punt is, Israël overtuigt Jacob. Want er gebeurt hier wel iets, gemeente, in deze geschiedenis. Op het eerste gezicht, heel subtiel, in vers 5, wordt de vader van deze jongens voor het eerst Israël genoemd. Tenminste, als het gaat om de relatie met deze jongens. Israël, zei hij. En ik heb u er meer dan eens op gewezen, ook in de geschiedenis van Jozef, let op de namen. Dat is niet zomaar iets wat de Bijbelschrijver gebruikt als een soort variatie. De ene keer noemen we deze vader Jacob en de andere keer noemen we Israël. Dat komt ook mooi uit. Een man beschikt over twee namen. Dan kunnen we wat variëren in de tekst. Dat leest ook wat gemakkelijker. Maar achter de Bijbelschrijver gaat de schaduw van de Heilige Geest. Die wil juist ook door het noemen van die bijzondere naam Israël, de naam die Jacob van God heeft gekregen bij Priol, duidelijk te maken dat we hier te maken hebben met een man die God vreest. En juist ook op dit beslissende moment krijgt dat nog meer kleur en klank in die geschiedenis. Want de laatste keer dat Jacob tegen zijn zonen sprak, dat was die slotwoorden van het vorige hoofdstuk. Gij doet mij nog een keer met mijn grauwe haren ten grave draven. We zeiden tegen elkaar, dat is de wanhoop. Jacob ziet niet anders meer dan een graf voor ogen, een donker gat, een leegte. Wat heeft het nog voor zin allemaal? Eén na de ander wordt me ontnomen. Jozef is al jaren niet meer. Simeon zit in de gevangenis. Nu wordt Benjamin nog een keer opgewijsd. Waar eindigt dit eigenlijk? Kleinkinderen die al begraven zijn. En als Juda dan in één keer die stap naar voren zet. En daarmee aangeeft dat hij en hopelijk ook zijn broers op een hele andere manier opeens in het leven gaan staan. Is het de Bijbelschrijver die gaat zeggen, let op de uitwerking van Juda's woorden in het leven van die vader. Dat raakt hem ergens. Dat raakt hem in zijn hart. In een hart waar de Heer al jarenlang aan het werk is. Maar waar het werk van de Heer door alles wat er in de achterliggende jaren gebeurd is, bedekt is geworden. Overschaduwd wordt door verdriet, tegenslag. Zonde en dan ook nog eens een keer de eigen aardigheid van Jacob. In één keer staat daar Israël zeide. En het blijft niet bij die ene opmerking, gemeente. Laten we maar even patroon gaan volgen wat zich nu aftekent in deze geschiedenis. Juda gaat dan verder vanaf vers 6 en dan staat er in vers 8. En Juda zeide tot Israël zijn vader. En als Juda dan even vertelt dat hij borg wil zijn, zegt vers 11... Toen zeide Israël hun vader tot hen. En als Israël vervolgens gaat spreken, dan zegt hij, vers 14, God de Almachtige geef u barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. Israël zegt dat. Israël reageert op Juda. Israël neemt het voortouw. En voor het eerst in jaren horen we Israël de geloofstaal spreken. geen verwijt. Al deze dingen zijn tegen mij. God slaat me. Maar God de Almachtige, El Shaddai, geef uw barmhartigheid. We stuiten hier gemeenten op het raadsel van het geloof. Het geloof wat we eigenlijk nooit echt in de handen kunnen krijgen. Ik in ieder geval niet. En ik denk dat ik nu ook namens alle spreek die de Heere mogen vrezen. Heb jij grip op het geloof? Weet jij dat adres waarin je potje geloof kunt halen? Als mensen tegen je zeggen, je moet geloven. Nou, leg die vraag dan maar terug, waar kan ik dat halen? Zet maar een stoel in de kamer en ga er maar even een tijdje op zitten. Geloven. Nou, al zit je de stoel door. Het geloof komt niet. Want geloof is ten diepste totaal afhankelijk zijn van God. Van het werk van de Heilige Geest. En dat is geen lijdelijke houding. Mag ik even een voorbeeld gebruiken om dat duidelijk te maken? Kinderen, dan moet ik denken aan een spin. Spinnenweb, zo tussen de struiken, misschien ook in jouw tuin. Let er maar eens op, een spin in het web zit op twee plaatsen. Of in het midden, of ergens in de hoek. En als die in het midden zit, of in de hoek, en je tikt met een takje heel zachtjes dat spinnenweb aan. Als hij in de hoek zit, rent hij meteen naar het midden. En dan begint hij heel hard te schudden. De spin hoeft er niet wakker te worden. Die denkt, hé, spinnenweb wiebelt een beetje, wat is er aan de hand? En je zit daar gespannen te wachten. En als er een vliegje in dat web waait, of vliegt, dan grijpt hij toe. Dat is nou het geloof. Dat wacht gespannen op het woord dat God spreekt. En waait een van Gods beloften in het web van het geloof, dan weet het geloof daar raad mee. Dan staat het klaar om die belofte toe te eigenen, te mijnen, terug te leggen. De vorm van een gebed of een belijdenis bij God. En dat zien we hier gebeuren. Onder die laag van verdriet, van zorg en van moeite, hangt het spinnenweb van het geloof in het leven van Jacob. En in één keer zie je die houding van die aartsvader veranderen. Niet meer die doffe berusting van dat laatste, grijpende woorden, ziel, mijn leven, te graven draag. Nee, als het geloof klem komt te staan in het leven, dat zijn vaak de meest vruchtbare momenten in het geloofsleven, dan heeft het geloof nog maar één verwachting, één hoop, één uitzicht, en dat is God. Vanwege de tijd gebruik ik maar even één voorbeeld uit de Bijbelgemeente om dat duidelijk te maken. Ik denk aan die andere grote man in het koninkrijk van God, koning David. David had het aardig goed voor elkaar. Hij was generaal geworden bij een van de Filistijnse vorst. En hij deed voor alsof hij namens de Filistijnen ook Israël voortdurend lastig viel met zijn eigen legertje. Maar als hij terugkwam van de roof, dan zei hij tegen die koning van de Filistijnen, ik heb hier ergens een dorp leeg geplunderd in Israël, maar de werkelijkheid was heel anders. Hij ging ver buiten en is er al op rooftocht uit. Op een gegeven moment breekt er weer oorlog uit tussen Saul en de Filistijnen. En die Filistijnse vorst die zegt tegen zijn andere collega's, ik heb zo'n voortreffelijke generaal, laten we meenemen in het leger. Hoe heet hij dan? David. David? Dat was toch de man van wie die vrouwen in Israël zongen. Duizenden heeft Saul verslagen, maar David zijn 10.000. En denk je dat we hem gaan meenemen? Ben jij wees? Straks keert hij zich midden in die oorlog om en hebben we een soort vijfde kolonne in onze legers. Worden we van achteren aangevallen door David en zijn soldaten. We laten hem thuis. En dat was nou ook de tactiek, de politiek van David. Die dacht, weet je wat, ik doe gewoon een stap naar achteren. Die vijf vorsten die komen hier wel met elkaar uit. Ik leun even achterover. En als de lachende derde gaat David naar huis. De Filistijnen trekken ten oorlog tegen Israël. En hij kan even vakantie houden. En dan komt hij aan in Ziklag en is die hele plaats platgebrand. Alles weg. Dan staan die soldaten van David op, die zijn van plan om te gaan stenigen. En dan kan David geen kant op en dan zie je in één keer die omslag in het leven van David. Toen sterkte David zich in de Heere zijn God. Nou, diezelfde beweging zien we hier in de geschiedenis van Jacob. Hij kan geen kant meer op. In Canaan blijven betekent sterven. Naar Egypte gaan geeft misschien nog kans van slagen. En Juda doet dan een stap naar voren en begint opeens Bijbelse tonen te spreken. Ik zal borg zijn. En dan zie je de uitwerking van die woorden van Juda en de ziel van Jacob. En Israël zeide, El Shaddai, God de Almachtige, geef u uw warmhartigheid. Waar komt die naam van God eigenlijk vandaan? God de Almachtige. Maar als we met die vraag even kijken in de geschiedenis van de aartsvadersgemeente, dan komen die naam, voor zover ik dat kon overzien, voor het eerst tegen in Genesis 17. De Heer is al een tijd op reis samen met Abram vanuit Ur der Chaldeeën. Abram is aangekomen in het beloofde land. God maakt duidelijk, dit land heb ik jou toegezegd en je nageslacht. Hier mag je wonen. En in dat land verschijnt de Heer dan in Genesis 17 aan Abram om met Abram een verbond op te richten. En dat hoofdstuk begint als volgt. God openbaart zich en hij zegt dan tegen Abram, ik ben God de Almachtige, El Shaddai. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Jacob. Ben jij nou zo oprecht? De puinhopen van je leven en van je gezinsleven staat. En die vraag komt naar je toe. Hoe komt dit, Jacob? Dan is het denk ik maar één woord, toch? Onoprecht. Ik begon met een leugen bij mijn blinde vader. Tegenover mijn schoonvader Laban was ik ook niet zo kies. En ik zie voor mijn ogen hoe dat patroon van liegen en bedriegen zich voortzet onder mijn kinderen. En dan sta ik hier. Met lege handen en alleen maar schuld. Jozef weg. Simeon weg. Benjamin komt misschien niet meer terug. En dan zegt het geloof, Jacob. Wie is nou God? Dan werpt het geloof Jacob terug op het begin. De oprichting van Gods verbond met Abraham en zijn nageslacht. Dat is dus met Juda, Simeon, Levi, Benjamin, Jozef en met Jacob. Kijk, daar kan Jacob nu op terugvallen. Op wat God, voordat Jacob bestond, heeft toegezegd aan Abraham en zijn nageslacht. Ik heb het u wel een keer eerder verteld, gemeente, maar ik wil het gewoon nog eens een keer vertellen. Het was jaren geleden dat een vrouw terugkwam uit de goot van het leven. Ze had ook het leven van Tamar achter de rug als prostituee. Gezin vergooid, alles in puin. En toen ze tussen de vuilnis in de Bijlmer letterlijk warm waakte, uit de verslaving van de heroïne, kwam het in één keer naar me toe. Ik moet terug. Want ik ben gedood. En ze stond op. Er kwam met vallen en opstaan terug. Dat is door de kracht van de dood. En van Gods belofte. Want dan heb je niets meer, ook na ontvangen genade. Ik denk even aan die prachtige uitdrukking in de doopsformulier. Maar wanneer wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in die zonde blijven liggen. Aangezien God met ons een eeuwig verbond der genade heeft opgericht. En op dat verbond valt Jacob nu terug. Kijk, daar krijgt Jacob ook meteen krediet op God. Maar hoor je voor het eerst na al die jaren opeens een woord vallen in het leven van Jacob. Kijkt u even met me, dat is trouwens ook het laatst voor vanmorgen. Dan zegt Jacob in vers 14, God de Almachtige, geve u barmhartigheid. Geen wraak. Geen straf. Nee, wanneer het oog van het geloof kijkt in het hart van God, dan kijkt het niet voorbij aan de zonde die het geloof meeneemt in die open gevouwen handen als het hart zich keert tot God. Maar werpt het geloof de schuld en de zonde in wie God is. En die schuld en zonde worden dan verzwolgen door Gods barmhartigheden. En kan de Heer, omdat hij redenen neemt uit zichzelf, alleen maar spreken van liefde. En van trouw. Dan krijgt het geloof ook verwachting. Want als Jacob verder spreekt vanuit Gods barmhartigheid, dan zegt hij, God geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man. Dat hij uw andere broer en Benjamin met u laat gaan. En als je dan zo die uitdrukking leest, uw andere broer en Benjamin met u laat gaan, dan ben je geneigd om als eerste te zeggen, oh ja, wacht even, Jacob bedoelt natuurlijk Simeon die in de gevangenis zit. Die andere broer, Simeon en Benjamin met u laat meegaan. Maar de Bijbelschrijver wil als het ware zeggen, let op. Over welke broer hadden die jongens het ook alweer met Jacob steeds? Dat was toch Benjamin? En wat hadden ze gezegd tegen die koning van Egypte? We hebben nog wel een broertje. Maar vermoedelijk is die in het veld omgekomen. En toen ze terugkwamen bij Jacob en verslag deden van hun reis, zei Jacob, waarom heb je dat verteld? Had je mond nou gehouden? Had hij nooit gezegd, laat Benjamin komen. En nu hier in het slot van dit moment, krijgen die woorden en een andere broer, je andere broer, opeens een profetische klank. Het is alsof de Bijbelschrijver het wil openlaten. Door niet de naam van Simeon met die van Benjamin te vermelden. Maar open te houden, er is nog een andere broer. Daar is verwachting voor. Want El Shaddai, God de Almachtige, heeft in zijn barmhartigheid Jozef in Egypte aangesteld. Om niet alleen Simeon en Benjamin terug te geven aan Jacob. Maar om ook zichzelf zometeen aan Jacob te geven. Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Kijk, dan schept de belofte van het evangelie verwachting. Grote verwachting. Maar dan hebben we altijd te maken met een verrassend God, gemeente. Dan overtreft God in de vervulling van zijn belofte altijd de verwachting die we van hem hebben gekoesterd. Zodat in de gave die God dan geeft, de verwondering en de verlegenheid overblijft. Wat zal ik nu de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der dankzegging opheffen De naam des Heeren loven en prijzen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen.